Fijn dat we hier in zo'n grote getale aanwezig mogen zijn. Dat er ook zoveel familieleden, maar ook vrienden, bekenden van hen die wij willen gedenken hier aanwezig zijn. We hopen op een gezegende dienst met elkaar en willen we nu in een persoonlijk stilgebed de Heer daar ook om vragen. En zingen we na foto met groet het Gloria met de woorden van lied 30 uit de Evangelische Liedbundel. Laten we bidden. En dan mogen we het weten en ook hardop belijden dat onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit los zal laten het werk dat zijn hand eens begonnen is te doen. En in die naam mag ik u en jullie groeten. Genade zij u en vrede van God de Vader. Die de wereld en uw en jouw leven draagt in de holte van zijn hand. Van God de Zoon, die zelfs dwars door de dood heen ons is trouw gebleven. En van God de Heilige Geest, die het vernieuwende werk dat hij in ons begonnen is, zal voltooien. Amen. willen we ons nu verootmoedigen, klein maken voor de Heere onze God. En zingen we na verootmoediging en genadeverkondiging Psalm 43 vers 3 en 5. Laten we bidden. Heere God, Vader in de hemel, dank u wel dat wij hier op deze mooie zondagmorgen bij elkaar mogen komen in uw huis. Heer, dank u wel dat u ons wilt ontmoeten. Dat u niets liever wil dan dat wij bij u komen. Ook met onze schuld. Met al die dingen die verkeerd waren. Met dingen die we hebben gezegd, gedaan of gedacht. Die niet waren zoals u ons bedoeld hebt. Heer, en we komen bij u en vragen u, vergeef ons. Wilt u ons opnieuw bekleden met uw genade? Witwassen door het bloed van uw Zoon, Jezus Christus. Dank, Vader. Dank dat we ook op een zondag als deze, als het best moeilijk is voor velen die hier zitten, als die herinneringen dan weer extra naar boven komen, mogen weten dat we mogen schuilen bij u. Heel dicht aan uw hart. Amen. Ja, en dan mogen we het weten. Johannes schrijft het ook in zijn evangelie. Want zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden. Opdat hij die wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Psalm 43. U de wetslezing lezen uit Colossenzen 3 vers 1 tot en met 17. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan ook de dingen die boven zijn waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. En wanneer Christus geopenbaard zal worden die ons leven is, zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood dan de leden die op de aarde zijn. Ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte, hebzucht die niet anders dan afgoderij is. Want door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen. In deze dingen hebt u ook eerder gewandeld toen u daarin leefde. Maar nu leg ook dit alles af, namelijk toorn, woede, slechtheid, laster en schandelijke taal uit uw mond. Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt en u met de nieuwe mens bekleed hebt, die vernieuwd wordt tot kennis overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. En daarbij is niet Griek en Jood van belang, besneden of onbesneden, barbaar en skiet, slaaf en vrije, maar Christus is alles en in allen. Bekleed u dan, als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander als iemand tegen iemand anders een grief heeft. Zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. En doe boven dit alles de liefde aan, die de band van de volmaaktheid is. Laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent. En wees dankbaar. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. In alle wijsheid, onderwijs elkaar, wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. En alles wat u doet, met woord of werk, doe dat alles in de naam van de Heere Jezus, terwijl u God de Vader dankt door hem. Zingen we nu uit gezang 423 vers 1 en 2, aangevuld met lied 3 uit Johannes de Heer. Ach, blijf met uw genade, Heer Jezus, ons nabij. Nu bidden om het licht van Gods Heilige Geest. Laten we bidden. Ja, Heer, geef dat onze harten tot u geneigd zullen zijn. Als ons oor uw roepstem hoort. Geef als we uw woord mogen openen, dat mogen beluisteren, dat het wat met ons mag doen. Maar dat wij er ook wat mee kunnen en zullen doen. Heer God, we hebben u zo heel hard nodig. Geef dat we door uw Heilige Geest geleid ook die dingen weg zullen doen die tussen u ons instaan, waardoor we ons niet kunnen concentreren of luisteren. Dat we echt bereid zijn om naar uw woord te horen. Heer, geef dat we ook bemoedigd mogen worden in deze dienst van herdenken en gedenken. Ga zo met ons mee, Vader. Wees met diegenen die hier niet konden komen. Om wat voor omstandigheden ook. We bidden u, wilt u zijn met allen die het zo heel erg moeilijk hebben, die van u verdwaald zijn, juist misschien wel vanwege verdriet, moeite of pijn. Heer God, wilt u met uw Heilige Geest harten van mensen aanraken. En we bidden het u voor ons hier en ook voor de kinderen en de leiding in de kindernevendienst. Heer, wilt u geven dat uw zegen daar ook mag werken. Harten mag aanraken. Jonge mensen mag leiden naar u. Dat bidden we u alles. In de naam van onze Heer, Jezus Christus, die beloofd heeft dat als twee of drie in zijn naam vergaderd zijn, hij in hun midden wil wezen. Amen. We zingen nu het kinderlied en dat is lied 475 uit de Evangelische Liedbundel. Ik denk dat het over de wederkomst gaat, de kindernevendienst, en dat heeft hier ook alles mee te maken. We zullen opstaan en met hem meegaan. Lezing is uit 2 Timotheus 4, vers 1 tot en met 13. Het is de laatste zondag van het kerkelijk jaar en we zijn ook hier als gemeente bij elkaar om terug te kijken en vooruit te zien. En zo worden ook vanmorgen hier de namen genoemd van broeder Gerrit Schilstra en broeder Siebe Hoekstra. Gemeenteleden die ons het afgelopen kerkelijk jaar ontvallen zijn. Maar ook anderen hebben hun geliefden moeten missen het afgelopen jaar. En wij mogen ook over hun graf heen ons richten op de heerlijkheid die hun ten deel mocht vallen en die hopelijk ook ons te wachten staat. Van strijd naar heerlijkheid. En daar gaat het eigenlijk ook over in dit gedeelte uit 2 Timotheus 4, vers 1 tot en met 13... En zingen we daarna lied 203, 1, 2, 3 en 4 uit de Evangelische Liedbundel. Paulus schrijft daar, ik bezweer u ten overstaan van God en de Heer Jezus Christus, die levende en doden zal oordelen bij zijn verschijning en in zijn koninkrijk. Predik het woord, volhard daarin, gelegen of ongelegen, weerleg, bestraf, vermaan, en dat met alle geduld en onderricht. Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat ze zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen, overeenkomstig hun eigen begeerte. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. Maar u, wees nuchter in alles, leid verdrukkingen, doe het werk van een evangelist, vervul uw dienstwerk ten volle. Ik word immers reeds als een plengoffer uitgegoten en het tijdstip van mijn heengaan is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop tot een einde gebracht, Ik heb het geloof behouden. Verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid, die de Heere, de rechtvaardige rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben liefgehad. Beijver u om spoedig naar mij toe te komen, want Demas heeft mij verlaten, omdat hij de tegenwoordige wereld heeft liefgekregen. Hij is naar Thessalonica vertrokken, Crescens naar Galatië en Titus naar Dalmatië. Alleen Lucas is bij mij. Haal Marcus op en breng hem met u mee, want hij is voor mij van veel nut voor de ambtelijke bediening. Maar Tychicus heb ik naar Efeze gestuurd. Breng wanneer u komt de reismantel mee die ik in Troas bij Carpus achtergelaten heb en de boeken voor al de perkamenten. Van strijd naar heerlijkheid. Gemeente van onze opgestane Heer en Heiland, Jezus Christus. Het leven is zo mooi, maar vaak ook zo moeilijk. Er is zoveel goed, maar ook zoveel wat tranen en strijd kost. En die gebrokenheid van het leven hebben ook onze broeders in hun leven, maar ook met name aan het eind van hun leven ervaren. Toen het lichaam de strijd niet meer aankon. En dan ontdek je de broosheid van het bestaan. Zoals wij dat ook in dit filmpje zagen. Schrijnend komt het dan op je af. Al die moeite, al dat leed. Maar weet u wat nog veel schrijnender is? Dat zijn eigenlijk die laatste zinnen aan het eind. Er is zoveel strijd in het leven. Waarom zegt dan toch iedereen, het leven is mooi? Je moet gewoon zien te overleven in je eigen leven. Wat mis je hier? De troost van het evangelie. Want juist in die gebrokenheid, juist bij al die strijd, mogen wij die geloven toch uitzicht hebben op een nieuwe toekomst. Het is, als het goed is, voor ons toch geen kwestie van overleven, maar leven met Hem. Wij mogen geloven in een Heiland die al die gebrokenheid op zijn schouders meedroeg naar het kruis. Hij die de dood heeft overwonnen en beloofd heeft dat hij het allemaal heel zal maken. En daarom is het door God gegeven leven toch mooi. Ondanks alle verdriet, alle ellende, alle moeite, alle rouw. Mogen wij het leven leven beschermd onder zijn vleugels, gedragen door zijn liefde. Ja, de vreugde in en van de Heer, die is onze toevlucht. Maar wij kunnen verder, ondanks die eindigheid van ons aardse lichaam. En we mogen het weten van dat eeuwig leven met hem. Vanmorgen willen we luisteren naar de apostel Paulus, die in de laatste brief die hij geschreven heeft, als het ware de balans opmaakt van zijn leven. En dan tenslotte kan zeggen, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de wedloop tot een einde gebracht. En ik heb het geloof behouden. Paulus weet dat zijn einde nadert. Hij heeft zich tijdens het proces tegen hem destijds beroepen op de keizer en is daarom overgebracht naar Rome. En de eerste 2 jaar dat hij daar was, had hij nog betrekkelijk veel vrijheid. Hij had weliswaar huisarrest, maar kon zijn vrienden ontvangen en Gods woord doorgeven. En het is zelfs waarschijnlijk dat hij weer op vrije voeten is gesteld en toen opnieuw verschillende gemeentes en geloofsgenoten heeft bezocht. Maar hij is opnieuw gevangen genomen. En hij zit nu in een koude, donkere, dode cel. En hij hoeft niet op vrijlating te hopen. De christenvervolgingen onder keizer Nero hebben in 64 na Christus, en daar zijn we dan, hun hoogte, of liever gezegd, dieptepunt bereikt. En daarom stuurt hij tenslotte nog deze brief naar zijn leerling en metgezel Timotheus, zijn geesteskind. En hij wil na een ambtsperiode van 30 intensieve jaren graag dat stokje overdragen. En datgene wat voor hem het allerbelangrijkste is doorgeven. Zijn liefde voor de Heer Jezus. Want die blijde boodschap die aan hem was toevertrouwd, moet verder de wereld in. Verkondig het woord, Timotheus. Dring erop aan. Gelegen of ongelegen. Om hier even op in te haken, als je dat zo leest, gelegen of ongelegen, dan heb je de neiging om dat toe te passen op die ander aan wie u of jij het evangelie brengt. Dat je op grond van deze tekst als het ware een vrijbrief krijgt om te pas en te onpas met de voet tussen de deur bijbelteksten te strooien, ook als die ander daar helemaal niet op zit te wachten. Maar vermoedelijk, gezien het woord dat Paulus gebruikt, moeten we het omdraaien. Gaat het niet om diegene aan wie het woord gebracht wordt, maar om diegene die het brengt. Dring erop aan, of het u of jou nou gelegen komt of ongelegen. Wij horen hierin niet een Bijbelse volmacht tot lompheid, maar een Bijbelse waarschuwing tegen laksheid. En als je bij jezelf nagaat, hoe vaak gebeurt het niet dat God iemand op onze weg plaatst, dat wij de gelegenheid hebben om in woord en daad te verkondigen, maar dat het ons niet zo goed uitkomt. Dat we naar ons idee juist dan echt geen tijd hebben om dieper op de dingen in te gaan. Om er door over te praten. Om die ander de liefde van Jezus te laten zien. Dring erop aan. Gelegen of ongelegen. Grijp ze de kansen die God u geeft. En zorg ervoor dat u die blijde boodschap niet opdringt, dat werkt vaak averechts, maar wel aandringt, want de tijd is nabij. Paulus, die weet dat hij aan het einde van zijn leven staat, voelt zich eenzaam. Bijna iedereen, behalve Lucas, heeft hem verlaten. En hij wil heel graag dat Timotheus naar hem toekomt, zodat ze persoonlijk afscheid kunnen nemen. Nog even de dingen te zeggen die gezegd mogen en moeten worden. Vandaag staan we in deze dienst stil bij geliefden die ons ontvallen zijn. En we denken terug misschien aan die fijne gesprekken die we met hem juist ook aan het einde van hun leven over het geloof mochten hebben. Aan het afscheid dat wij moesten en mochten nemen. En wat is dat waardevol? Juist later voor hen die achterblijven, als daar nog de tijd en de gelegenheid voor is. Maar broeders en zusters, niet altijd krijgen wij die kans. Het serven komt soms ook heel onverwacht. En daarom, wacht niet met zeggen hoeveel je van iemand houdt tot het te laat is. Laat datgene wat je wilt doorgeven over wat het allerbelangrijkste in uw en jouw leven zou moeten zijn, je geloof, niet liggen tot later. En misschien klinkt het wat cru, maar spreek niet tegen iemand die je lief en dierbaar is als hij of zij in de kist ligt, maar doe het nu, tijdens het leven. Paulus weet dat zijn einde gekomen is. Reeds word ik als plengoffer uitgegoten. Het tijdstip van mijn losgemaakt worden is aanstaande. Dat eerste beeld heeft te maken met de offerdienst. Plengoffer was een offer van wijn dat werd uitgegoten voor de Here bij het brandoffer. Het werd het beeld van iemand die zijn leven uitgoot. De marteldood stierf vanwege het geloof. Het andere beeld komt uit de scheepvaart. En ook wij gebruiken dat beeld wel voor het sterven van iemand. De trossen worden losgegooid. Het anker opgehaald. Het schip raakt los van de kade. Op weg naar die kust waar God wacht. Paulus durft zijn dood onder ogen te zien. En voor hem is het geen taboe. Hij spreekt er nuchter over. En nee, we hoeven de dood niet te omarmen. Het is en blijft onze grote vijand. Maar we mogen hem wel recht in de ogen kijken. In de wetenschap dat Jezus de dood heeft overwonnen. Terugkijkend op zijn leven, op alles wat hem overkomen is, moet Paulus constateren dat het lang niet altijd gemakkelijk was. Hij heeft veel moeten lijden. Juist vanwege zijn geloof. Vanwege zijn apostel zijn, gezondene. Christen zijn in deze wereld, getuigen van hem, kan soms heel veel kosten. We zien het in de wereld om ons heen. Maar het is ook in ons leven misschien wel een strijd waarbij je van alle kanten wordt aangevochten en belaagd. Ook een wedstrijd waar het op aankomt dat je volhoudt, dat je de finish zal bereiken. En die loopbaan is vaak een baan met heel veel hindernissen. En wat is het mooi als je aan het eind van het leven gekomen met Paulus kunt zeggen: ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb die wedloop tot een einde gebracht. En ik heb het geloof behouden. En dat lukt ons alleen als we daarbij ons oog gericht houden op Jezus. die de wedloop voor ons als eerste heeft gelopen, de finish heeft bereikt. Hij die voor ons de erekroon heeft verworven. En daarom, broeders en zusters, jongens en meisjes, geef het niet op. Houd het vast. Doe er je best voor. Het geloof komt je niet aanwaaien. Strijd de goede strijd. Laat dat allerbelangrijkste, dat allermooiste van je leven, u en jou niet ontglippen. Het leven is mooi. O zeker. Geniet er ook van. Van al die zegeningen die je dagelijks uit zijn hand mag ontvangen. Maar laat het niet zo ver komen, zoals bij Demas, dat jouw liefde voor het aardse leven, de hang naar deze tegenwoordige wereld, die liefde voor God en Jezus naar de kant schuift. Ook in ons leven, hoe mooi het nu misschien ook is, zullen er dingen gebeuren die niet zo mooi zijn. Ook wij zullen dichtbij of wat verder weg te maken krijgen met ziekte, dood, pijn en verdriet. En dan komt het erop aan hoe wij daarmee omgaan. Is dat een kwestie van overleven? Of kun je het dragen omdat hij je de kracht geeft? Om net als Paulus een beeld te gebruiken, zou je ons leven kunnen vergelijken met een reis. En op die reis neem je een koffer mee. Een koffer gevuld met gebeurtenissen en dingen. Nou zijn er twee mogelijkheden. Het kan zijn dat je die koffer zo vol hebt gepropt met allerlei zaken. School of studie, werk of gezin, zorgen of ziekte. Dat er voor het geloof voor God geen plaats meer overblijft. En dan aan het eind van de reis gekomen, als je de koffer open doet, blijkt alles wat je had opgebouwd en meegesleept waardeloos geworden. Je kunt er niets mee. Het kan ook zo zijn dat je het geloof er nog wel bij hebt gestopt. Misschien wel op een heel klein plaatsje, maar het kon er nog bij. En onderweg, als het leven door elkaar geschud wordt, blijkt er nogal wat. Bagage gebroken, verkleurd, niet meer bruikbaar. Je moet het wegdoen. Maar wat een ruimte komt er dan juist voor het geloof. En aan het eind van de reis blijft dat uiteindelijk alleen over. Als een kostbare schat die niet vergaat. Een lichte last waar je genoeg aan hebt in leven en in sterven. Paulus weet dat hij gaat sterven. Maar hij staat zich niet blind op de dood. Hij kan verder kijken. Voor mij is weggelegd de krans van de rechtvaardigheid die de Heere, de rechtvaardige rechter, mij op die dag geven zal. Bij de Griekse feestspelen kreeg degene die de wedstrijd gewonnen had een krans omgehangen. Niet gemaakt van goud of zilver, maar van de altijd groene bladeren van de laurierboom, de lauwerkrans, de krans van de rechtvaardigheid. En dat, gemeente, is niet de krans van onze rechtvaardige goede daden, niet van onze inspanningen, verdiensten of prestaties. Dat zijn die altijd groene bladeren van de boom des levens die wij van hem ontvangen. Omdat hij, de rechtvaardige Heer, voor ons onrechtvaardigen aan het hout is gestorven. Wij krijgen die omgehangen. Niet omdat we gewonnen hebben, maar als wij de wedloop van het leven in zijn spoor, uitkomend bij hem, tot een einde hebben gebracht. Maar zo zult u en jij misschien zeggen, Paulus, die heeft zoveel voor Gods koninkrijk betekend. Zijn liefde voor de Heer zorgde voor zoveel lijden omwille van zijn naam. Al die hindernissen die hij heeft moeten nemen, het is onvoorstelbaar. Geen wonder dat Paulus zo'n krans krijgt. Maar ik, wie ben ik? En weet u wat de apostel dan tegen ons zegt? De krans ligt klaar. En de Heere God wil die heel graag uitreiken. Niet alleen aan mij, Paulus, maar aan iedereen die zijn verschijning hebben liefgehad. Dus niet alleen als je vreselijk hard gelopen hebt. Ook niet alleen aan diegenen die nooit naar links of rechts zijn afgedwaald. Maar aan iedereen, ook u, jou en mij, die uitzien naar zijn komst. Die de Heer Jezus verwacht. Die kunnen zeggen en zingen, mijn Jezus, ik houd van u. Want u bent mijn vriend. Mijn grote verlosser, mijn redder bent u. Het is vandaag de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Volgende week is het weer de eerste advent. Tijd van verwachting, van wachten op zijn komst. En we zullen dan misschien zingen, op u mijn heiland blijf ik hopen. Menen we dat ook? Hoe gaan wij die adventstijd in? Wat nemen we mee in onze koffer op onze levensreis? Wat laten we achter? Wat geven we door en mee aan hen die ons vergezellen? Wat een troost en rijkdom dat de nabestaanden van onze broeders over hun geliefden kunnen zeggen. Ze hebben de goede strijd gestreden. Hun wedloop ten einde gebracht. Het geloof behouden. Hun is de lauwerkrans, de kroon. Ze mogen zingen voor Gods troon. Want ze hebben zijn verschijning lief gehad. Laten ook wij vandaag, aan het eind van het kerkelijk jaar, de balans van ons leven eens opmaken. Strijd ik eigenlijk wel de goede strijd? Volhard ik wel in die wedloop achter Jezus aan? Verlies ik hem niet uit het oog, ook al wordt er aan alle kanten van mij aan mij getrokken? Houd ik dat kostbare geloof vast? Leef ik eruit en geef ik het door? Alleen kunnen we dat niet. Dan houden we het nooit vol. Maar wel samen met hem. Ga zo in zijn kracht. Amen. Zingen we nu gezang 299, vers 1, 3, 4, 6 en 10. De kinderen, kindernevendienst hebben het geloof ik niet gemaakt. Maar ze hebben wel wat voor jullie, voor de zuster Schilstra, zuster Hoekstra. Iets heel moois. We willen nu overgaan tot het gedenken van hen die ons ontvallen zijn. Gemeenteleden, maar ook familieleden, vrienden, het afgelopen kerkelijk jaar. Het thema voor de huisbezoeken is, wat betekent de Heer Jezus voor jou en wat beteken jij voor de Heer Jezus? En zo willen we hen ook gedenken. Niet een in memoriam zoals dat op de begrafenis werd gedaan, maar echt zoals zij in de gemeente voor God geweest zijn. Broeder Gerrit Schilstra, geboren 16 november 1927. Hij mocht ingaan in de vreugde van zijn Heer op 23 december 2013. Onze broeder Gerrit Schilstra wist zich in leven en sterven een kind van God. In alle omstandigheden van het leven, in vreugde en verdriet, vertrouwde hij zich toe aan zijn hemelse Vader. Bij wie hij altijd kon schuilen. En die blijdschap daarover wilde hij zo graag doorgeven. In het bijzonder aan allen die hem dierbaar waren. Hij kon niet begrijpen dat mensen die boodschap van genade niet wilden aanvaarden. De vreugde in de Heer, dat was zijn toevlucht. En dat kon je horen als hij zong, als hij getuigde van zijn Heer, als hij fluitend aan het werk of met zijn hobby's bezig was. Wat verdiepte hij zich graag in de Bijbel, Gods onfeilbare woord. En wat lag hem Gods volk, Israël, na aan het hart. Wij mogen het geloven. Zijn geloof ging over in aanschouwen. Hij die zijn verschijning, die Jezus Christus, zijn verlosser zo lief had, mocht uit zijn hand de krans der rechtvaardigheid ontvangen. Broeder Siebe Hoekstra, geboren 17 december 1934, door zijn hemelse Vader thuisgehaald op 26 oktober 2014. Op de zondagmorgen, een week voor zijn overlijden, zat onze broeder Siebe Hoekstra zoals gebruikelijk naar Nederland Zingt te kijken. Te luisteren naar de meditatie en de liederen die gezongen werden. En dit keer zong hij, voor zover zijn luchtwegen dat nog toelieten mee, terwijl de tranen hem over de wangen liepen. Lichtstad met uw palenpoort. Broeder Hoekstra praatte niet gemakkelijk over zijn persoonlijk geloof. Al jaren kwam hij niet meer in de kerk. Maar hij deed er wel wat mee, met dat geloof. En het deed hem ook wat. En juist in die omstandigheden, toen hij het zelf niet meer kon, toen wist hij dat hij mocht vertrouwen op hem die kracht geeft. Moe en vermoeid verlangde hij er naar zijn Heer te gaan. Die nodigt, kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Na een moeilijk, maar ook mooi afscheid van zijn dierbaren, mocht hij vol vertrouwen zijn hand leggen in die van zijn hemelse Vader. Kon hij in vrede heen gaan, om daar zijn Heer te ontmoeten. Daar waar geen moeite, rouw en tranen meer zijn. Om daar vereend te zijn met hem. We willen nu ook ter nagedachtenis aan onze broeders het lied zingen, lied 392, vers 1. De versen 2, 3 en 4 zal Egbert, die het ook vaak met zijn vader gezongen heeft, zingen. En het vijfde doen we weer allemaal. En als slotlied zingen we gezang 14, het lied ook dat zuster Hoekstra heeft uitgekozen in verband met dit gedenken. Thank you. We willen nu de Heer danken en bidden. Trouwe Vader in de hemel, dank u wel dat we dat licht en dat uitzicht mogen hebben. Dat het niet een kwestie is van overleven, maar een kwestie van met u leven tot in eeuwigheid. Heer, en zo bidden wij u. Geef dat we zo die moed van u zullen ontvangen. Geef dat we het vol zullen houden. Die wedloop van het leven. Die hindernissen die op onze weg komen. Heer, geef dat we er niet van afgetrokken worden. Dat we niet denken van, ach, wat zou het... De tegenwoordige wereld is me veel liever. Geef dat we u vast mogen houden. De voleinder van het geloof. U die als eerste de wedloop hebt gelopen. De finish hebt bereikt. De dood hebt overwonnen. Heer, dank u wel dat we in die troost mogen leven. Dat we zo ook verder kunnen. En we bidden nu voor onze jongeren. In een wereld waarin er zoveel op ze afkomt. Dat ze in die koffer dat geloof ook mee zullen nemen. Dat ze er een plaats voor in zullen ruimen in hun leven. Dat ze uiteindelijk zullen beseffen. Dat dat het allerbelangrijkste is. Dat ze kunnen meenemen. Geef dat de ouderen dat ook door mogen geven. Dat we het ook aan anderen mogen vertellen. Heer, dat geloof, die liefde voor u, dat we het mogen laten zien en uitdragen. We willen u bidden voor allen die geliefden hebben verloren het afgelopen kerkelijk jaar. We bidden u voor... Zuster Schilstra, zuster Hoekstra, maar ook alle familieleden. Voor gemeenteleden die hier zitten, die geliefden hebben verloren. Heer, wij bidden u, wilt u hen de troost, de kracht en het uitzicht geven op u en door u. Heer, wij willen u bidden voor hen die eenzaam zijn. Voor wie het leven zo moeilijk is. Die al langere tijd hun geliefde hebben verloren. En voor wie de glans van het leven eraf is. Wij bidden nu voor de zieken. Voor hen die het psychisch allemaal niet aankunnen. Heer God, wilt u zich over hen ontfermen. Wij bidden nu voor de nood in deze wereld. Wat zijn er veel mensen die lijden, juist ook vanwege hun geloof in u. En we bidden u voor de nabestaanden van die slachtoffers in Kenia. De christenen werden uit de bus gepikt, vermoord. We bidden u voor al die vluchtelingen in Syrië, in Irak en daarbuiten waar ze heen gevlucht zijn. We bidden u voor de spannende situatie in het Midden-Oosten, in Israël, Jeruzalem. Heere God, wilt u geven dat er met wijsheid gehandeld zal worden? Wilt u geven dat dat geweld doorbroken mag worden? Doordat mensen werkelijk gaan zien dat uw liefde muren omverhaalt, harten verandert. Heer, wij willen u bidden. Om een einde aan de macht van IS. Van Boko Haram. Van al die gewelddadige partijen, groepen die met macht en geweld dood en verderf zijn. Wil u bidden om vrede in de Oekraïne? We willen u vragen of u met ons mee wil gaan. We hebben u zo nodig. Houd ons maar vast. In een wereld die schudt, die op zijn kop staat, leid ons voort. Heer, geef dat we onze hand in die van u mogen leggen. En dat we mogen weten dat er uitzicht is. Toekomst door u. Zegen zo ook de kerkdienst die via de radio uitgezonden mag worden. Dat het harten van mensen mag bereiken. Wilt u zelf met uw Heilige Geest daar doorheen werken. Heer, zo leggen we het allemaal voor u neer. En we vragen u, Vader, wilt u met ons meegaan? Deze dag, nieuwe kerkelijk jaar in. Heer, we houden van u. En we mogen weten, u heeft ons lief. Onbeschrijfelijk lief. Amen. En ieder van u spreken in zijn en haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald naar de hel. De derde dag is hij wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Lopen met al die hindernissen, dat houden we nooit vol en dat kunnen we niet alleen. Maar hij belooft dat hij met ons mee zal gaan. God wil ons een zegen geven, zodat we ook zelf tot een zegen kunnen zijn. De genade van onze Heer Jezus Christus, de grote liefde van God, de kracht, de troost en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u en jullie allemaal.
Amen. Jesus Christ.